Goeienavond. Ek vind het echt heel tof om hier by julle te zijn vanavond. En ek vind het ook heel tof om mense hier te zien op een zaterdagavond. Want ek denk normaal een zaterdagavond is een tyd om thuis te wil zijn. Misschien naar die televisie te kijken, die sport te volgen of wat ook al. Maar julle zijn hier en dit vind ek heel goed. En ek vind het ook heel goed om hier by julle te zijn. En nu gaan ek wel in het Engels spreken. Okay, goed. I want to start off and I'm going to take off my watch.
Ik ga om te beginnen mijn horloge uit doen.
And do you know what that means?
Weet je wat dat betekent?
Nothing.
Niets.
Because I just realized that at 3 o'clock it becomes 2 o'clock.
Ik weet dat het straks wordt het om 3 uur, 2 uur.
So in other words, I've got an extra hour to talk tonight.
Maar je moet niet bang zijn dat ik een extra uur zal gaan praten.
I will be a good boy. Okay. I just want to ask, who of you were here in February when I was here for the first time?
Even vragen, wie was er hier in februari toen ik hier de laatste keer heb gesproken?
You can just raise your hands. Okay, so just over half. Okay, because it will just help me to know what I can repeat and what not. Okay, let me just introduce myself. I'm Wim, and this is my wife Amanda and Kirsty.
Ik ben Wim, laat ik mezelf eerst even voorstellen, of hij zich even laten voorstellen. Wim, mijn vrouw Amanda, mijn dochter Kirsty.
And we've been in Belgium now for 13 years.
We zijn 13 jaar in België.
And end of November it will be 14.
Einde van november, dus heel binnenkort is het 14 jaar.
And it has been a process to adapt to the new country.
Het is een heel proces om je aan te passen aan een nieuw land.
But I feel myself much more at home than in year 2, 3 or 4.
Maar ik voel me al heel veel meer thuis hier dan de eerste paar jaren.
And so it's good for me to share with you.
Het is goed om dingen met jullie te mogen delen.
And I want to start off by telling a story of something that has happened a number of years ago.
Ik wil jullie een verhaal vertellen van iets wat een paar jaar geleden met mij gebeurd is.
And that was before I came to Belgium.
Het was voor ik nog naar België kwam.
I've been part of Youth with a Mission for many, many years.
Ik heb in heel veel jaren meegewerkt in een organisatie Jeugd met een opdracht.
And we're still working with Youth with a Mission here in Belgium.
We werken met hen nog samen in België.
And we do some other things as well.
We doen nog andere dingen ook.
And so one weekend or one week there was a missions conference in Pretoria.
En in Pretoria was er op een bepaald moment een conferentie van een week.
And so one afternoon I was off and I thought, oh, I'm going to go to the movies.
En ik had een vrije namiddag en ik dacht van, ik heb zin om naar de cinema te gaan.
Because it was so busy and I thought, oh, this is just going to be time for me.
Het was zo druk geweest en ik dacht van, ik heb echt wel tijd voor mezelf nodig.
And I went to the cinema and it was an afternoon show.
Het was een namiddagvertoning.
And so normally in the afternoons it's not that busy.
En normaal gezien is er niet zo heel veel volk.
And so I walked into the cinema and I was looking for my place to sit.
En ik ging binnen en ik zoek naar mijn plekje.
And I was looking for a row where there was no one sitting.
En ik zocht naar een lege rij.
And I was also looking for some rows in front and behind me so that I was really just by myself.
En ik wou eigenlijk zelfs ook een paar rijen voor en achter mij die leeg waren.
And because I was quite early, I went and I sat in my place.
Ik was op tijd gegaan, dus ik zat rustig op mijn plekje.
And just before the movie started, a man came in.
En net voor de film begon, kwam er een man binnen.
And guess where he sat down.
Raad eens waar hij ging zitten.
Next to me.
Vlak naast mij.
The whole row was open, before me and behind me it was open, but he came and he sat next to me.
Er waren tientallen stoelen vrij rondom mij, maar hij ging net naast mij zitten.
And my first thinking was, oh, what's happening here?
Mijn eerste gedachte was, wat is dit hier nu?
But then I thought I need to be nice because I'm a Christian.
En toen dacht ik van, ik ben een christen, laat ik maar vriendelijk zijn.
And there was the one song that was playing that was Love Changes Everything before the movie started.
Voordat de film begon was er een lied Liefde verandert alles.
And I just turned to this man and I said to him, you know, this song speaks to me.
En ik zei tegen die man, dit lied spreekt mij aan.
Because to me it tells about God's love. When we really experience God's love, it changes us.
Het vertelt mij iets over hoe Gods liefde in staat is om mensen te veranderen.
I didn't know him, so I just felt that he's sitting here, so I need to talk to him.
Dus ik kende die man niet, maar ik had toch de behoefte om met hem te praten.
And he just replied to that, but I can't remember what he said.
Hij zei er iets op, maar ik weet niet meer wat.
And so we watched the movie.
gekeken naar de film.
Very, very good movie.
Een goede film.
And at the end of the movie, he turned to me.
Op het einde van de film draaide hij zich om.
And he said, "Thank you for being there for a dying man."
Dank je wel dat je er bent voor een man die aan het sterven is.
And I was really quite surprised.
Ik was heel verrast.
But he got up and he just walked out.
Hij stond op en hij ging weg.
And for a while I was just without words.
Ik was een tijd sprakeloos.
And then I decided, no, I need to really understand what's happening here.
En toen dacht ik van, ik moet echt proberen te begrijpen wat er aan de hand is.
And so I followed him and I caught up with him.
Ik ging hem achterna en ik ging weer bij hem.
And I asked him, and I said, "The words that you said, thank you for being there for a dying man. What did you mean by that?"
Wat bedoelde je daarnet eigenlijk met die woorden?
And he said, "Just today I was diagnosed with the calcification of the brain."
Vandaag kreeg ik als diagnose dat mijn hersenen aan het verkalken zijn.
Yeah. Ja. So he knew what was ahead of him.
Dus hij wist wat er aan zou gaan komen.
And he just needed someone just to be with him in it at that moment.
En die dag had hij echt behoefte om naast iemand te zijn.
And he did not know me.
En hij kende mij niet.
But there was something in me that just said to him, "I'm safe. You can sit next to me."
Maar er moet blijkbaar iets in mij geweest zijn die hem het idee gaf van, daar ben ik veilig.
And for me, this is one of the stories that I always carry with me.
En dit verhaal draag ik al zo lang met me mee.
Because for me, I want to be a safe place for people.
Dat is eigenlijk mijn persoonlijk verlangen, dat ik een soort veilige haven kan zijn voor mensen.
Where people can just come feel safe, and where they can be encouraged and they can be helped on in their journey with God.
Waar mensen naartoe kunnen komen en waar ze geholpen worden in hun reis met God.
But it's also something about who I am.
Maar het vertelt ook iets over hoe ik ben.
Because I didn't do anything, but just the fact of who I am basically draw him unto me.
En ik heb op zich niet zoveel bijzonders gedaan, maar hoe ik ben als persoon was aantrekkelijk voor die persoon.
And I think that is also an encouragement for all of us, is that who we are is important.
En dat is ook een bemoediging voor ons allemaal. Wie we zijn is heel belangrijk.
Not so much what we do,
niet wat we doen,
but who we are.
Maar wie we zijn.
I normally say when I speak to people that people that are hurting also hurts other people.
Ik zeg vaak tegen mensen die pijn hebben zijn vaak ook mensen die andere pijn doen.
But those people that has healing, that has really found healing in God, automatically bring healing to other people.
Maar het werkt ook andersom. Mensen die door God genezen zijn op bepaalde terreinen zijn ook in staat om genezing door te geven.
You cannot help it.
Je kunt het niet anders
It's
maken.
It's just an automatic outflow.
Het is iets automatisch.
And so for me, I hope that through this time together tonight and the other times that we will get a greater glimpse of who God is and who we are.
Ik hoop dat door vanavond en ook de andere avonden die komen, dat je een beter beeld krijgt van wie God is en wie wij zijn.
And that when we are in God the way that he wants us to be, we will bring healing to a broken world around us.
En als wij kunnen zijn zoals God wil dat we zijn, dan hebben we de belofte dat we in staat zullen zijn om genezing te brengen in een gebroken wereld.
In Matthäus 5 vers 8.
In Matthäus hoofdstuk 5 vers 8.
It says, "Blessed are the pure in heart."
Gezegend zijn de of zalig zijn de zuiveren van hart.
And that was part of the Beatitudes, and this is what Jesus was speaking out.
Deel van de zaligspreking, en Jezus sprak die woorden uit.
And blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Zalig zijn de zuiveren van hart, want ze zullen God zien.
And for me lately, these words have become more and more important.
De laatste tijd zijn deze woorden alsmaar belangrijker geworden.
Because I think in February I told you that last year was quite a difficult year for me.
U herinnert zich vast nog dat het voorbije jaar, dus 2014, een heel moeilijk jaar was.
Because I lost my brother and my mum in one year.
In hetzelfde jaar verloor ik mijn broer en verloor ik mijn moeder.
And there was a time that in my relationship with God it was not easy.
En er was een tijd dat mijn omgang met God best moeilijk was.
And I had lots of questions.
Ik had heel veel vragen.
And so through these words I learned that when we lose sight of who God is and what he is doing, we're in trouble.
En dit vers uit Matthäus leert mij dat als onze blik op God niet meer zuiver is van hoe hij is, dan komen we in de problemen.
And I've lost sight of God's ways during this time.
En door die moeilijke tijd heen was ik een deel van het zicht op God kwijtgeraakt.
And also of his ways in us.
En ook van hoe hij door ons heen kan werken.
So again, blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Dus opnieuw, zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien.
So through this we see that if our hearts are contaminated, then it hinders us from seeing God clearly.
Dus je ziet doorheen deze gedachte dat als je hart besmet is, dat je moeite hebt om God duidelijk en zuiver te zien.
But the opposite is also true.
Maar het omgekeerde is ook waar.
The more clearly we see who God is,
hoe meer we en hoe duidelijker we God zien,
automatically our hearts will be purified.
Dan worden onze harten zuiverder.
I think I'm going to repeat that because of the distraction.
Ja, ik ga het nog even herhalen, binnen van de onderbreking.
Okay. So we see that if our hearts are contaminated, it stops us from seeing who God is.
Als ons hart besmet is, dan belemmert ons dat om te zien hoe God is.
But the other way around is that the more clearly we see who God is, the purer our hearts will become.
Maar omgekeerd werkt het ook. Hoe zuiverder, hoe juister we God zien, hoe zuiverder onze harten worden.
And if you're like me and you've grown up in the Western culture, we always look at the things that are not right.
Als je bent zoals ik en we leven in een westerse cultuur, dan zien we altijd de dingen die niet juist zijn.
All the times we focus on the things that we need to improve on.
We focussen altijd op de zaken die beter kunnen.
And we very seldom enjoy what we do.
En we hebben redelijk zeldzaam dat we vreugde hebben in wat we doen.
Because we always think it can improve. I need to do this different or need to do that different.
Want we altijd denken van dit of dat kan beter.
But if we look at the example of God, he says it was good.
Maar als we kijken naar God, dan zien we dat God zegt het is goed.
And at the end of creation he said it was very good.
Op het einde van de schepping zegt God zelfs het is zeer goed.
When we move to the house that we live in now,
als we verhuisd zijn naar het huis waar we nu wonen.
Oh, the colors in the rooms were horrendous.
De kleuren waren niet om aan te zien binnenin.
It was bright blues and bright yellows and it was definitely not our taste.
Het was heel helder blauw en geel, dus absoluut niet onze smaak.
I could not think how can people like these colors, you know.
Ik vroeg me af hoe kunnen mensen van deze kleuren houden?
Likely we're different. Yeah. But anyway, so I painted the one room. I cleared it off the wallpaper and fixed it and I painted it.
Dus alles eraf gehaald wat eraf moest en opnieuw geschilderd.
And so I looked at the wall and I thought, it really looks quite good.
En ik keek naar de muur en ik zei van, dit ziet er goed uit.
Until a while after,
tot ik na een tijd,
I was sitting there in the office, that was the room, and the sun was shining on that wall.
Tot op een bepaalde dag de zon op die ene muur ging schijnen.
And I thought, wow, this is not good.
Dan dacht ik van, wauw, hoe lelijk.
If the sun is not shining on there, then it looks good.
Als de zon er niet op scheen, leek het oké. Okay.
But when the sun shines on there, I see all the flaws.
Maar als ik de zon erop zag schijnen, dan zag ik elk foutje op die muur.
And for me it was important, okay, this is what happens in our lives when God shines his light on our lives.
En dit leerde mij van, dit toont eigenlijk hoe het is als God zijn licht op ons leven laat schijnen.
But a number of weeks ago I had a different thought.
Maar enkele weken geleden had ik een andere gedachte.
And I was thinking that the sun was shining in that room.
Ik was aan het denken van de zon schijnt in deze kamer.
And I was so focusing on the wall that was not perfect.
En ik was zo aan het focussen op die muur die niet perfect was.
That I could not enjoy the sun.
Dat ik niet in staat was om van de zon te genieten.
And I think that is a parable of our lives too.
En dat is een verhaal, een vergelijking van hoe ons leven kan zijn.
That we are so aware of the things that we need to improve on.
Dat we zo gefocust zijn op alles wat anders of beter zou kunnen.
That we cannot enjoy God.
Dat we niet in staat zijn om te genieten van God.
And that God wants us to enjoy him.
En God wil dat we van hem genieten.
Because as we enjoy him,
als we in staat zijn om van hem te genieten,
the healing will flow.
Dan komt de genezing.
The change of mind will flow.
Onze gedachten zullen veranderd worden.
Our identity will change.
Onze identiteit zal veranderd worden.
But we are so used to always focus on the things that are not right.
Maar we zijn zo gefocust op de zaken die niet goed zijn.
And at the end our identity is in what we do and not who we are.
En dan komt het dat onze identiteit ligt in wat we doen in plaats van wie we zijn.
And so tonight for a few moments I just want us to think together about God being our source.
Vanavond wil ik tijd nemen om samen met jullie na te denken over God die onze bron is.
When we talk about God, it's a vast subject.
Als we over God praten, is het een oneindig onderwerp.
And it's a subject that is just growing and growing and growing in my heart.
En in mijn hart groeit het onderwerp altijd maar meer en meer.
I was so encouraged just by speaking to Amanda yesterday and today.
Gisteren en vandaag sprak ik met mijn vrouw Amanda en ik was daar zo door bemoedigd.
Because she's leading a women's group where she's sharing some of her journey with other ladies.
Ze heeft een vrouwenontmoetingsmoment waarin ze deelt hoe ze met andere vrouwen dingen leert.
And she is so excited about the revelation that she gets about who God is and who she is in God.
En ze is zo enthousiast over de openbaringen die ze krijgt van hoe God is en wie God is en wie zij mag zijn in God.
That it actually has changed her life over the last number of years.
Dat alleen al haar hele leven veranderd heeft de voorbije jaren.
And even the last year, even more so.
En in het bijzonder het laatste jaar.
And that's amazing to see it.
Dat is heel wonderlijk om dat te zien.
And we have a theme for this year.
We hebben een thema voor dit jaar.
And normally we have a theme as a family each year.
Als familie, als gezin proberen we elk jaar een thema te hebben.
And the theme for this year is hungry to see.
Ons thema voor dit jaar is hongerig om te zien.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Zalig zijn die zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien.
What is good about eating is that we get full.
Wat goed is aan eten is dat je voedsel krijgt.
We just had some a good meal right now and I feel quite satisfied.
Ik voel me helemaal goed nu, want ik heb een goede maaltijd gehad net.
Together with some of you here, thank you.
Sommigen
it was great for
anderen,
the thank you for the invitation.
Voor deze maaltijd.
But with God is the more you eat, the more hungry you get.
Maar met God is het van hoe meer je van God eet, hoe hongeriger je wordt.
In other words, the more you clearly see who He is, the more you want to see that.
Hoe meer je ziet hoe Hij is, hoe meer je wil zien.
And it's just a growing process.
Het is een groeiproces.
And so tonight I want to just share some things, some thoughts with you from the book of Genesis.
Ik wil jullie een paar dingen laten zien vanuit het boek Genesis.
And I want to talk specifically about potential.
En ik wil in het bijzonder spreken over potentialiteit, over mogelijkheden.
And understanding potential from the place of relationship with God.
En in het bijzonder wat betreft de relatie, de omgang met God.
And if we look in the book of Genesis,
als we in het boek Genesis kijken,
we see that it's actually such a rich book.
Dan zien we hoe rijk dat boek is.
And that it's a book that if it was not there, there were many things that we would not be able to understand.
En heel veel dingen zouden we niet begrijpen in de Bijbel als we het eerste boek daarvan niet zouden hebben.
Because the book Genesis basically means origins.
Het boek, de betekenis van het woord Genesis is oorsprong.
In other words, where everything started from.
Waar alles begint.
So from the book of Genesis we understand where the universe comes from.
We begrijpen vanuit Genesis waar het heelal vandaan komt.
We also understand the origin of order.
We zien waar orde vandaan komt.
We understand the origin of life.
We zien waar leven vandaan komt.
The origins of man.
Waar mensen vandaan komen.
Of family.
Van familie, gezin.
Where evil comes from.
Waar het kwaad vandaan komt.
Judgment and reward.
Waar straf en
beloning
vandaan komt.
Salvation by grace.
Genade of redding door genade vandaan komt.
Nations and cultures and so on.
Naties en culturen en zo.
We understand that from learning from the book of Genesis.
Al die zaken begrijpen we vanuit het boek Genesis.
But for me the most beautiful about that is that it gives such a powerful vision of who God is.
Maar het toont bovenal een heel krachtig visie van wie God is.
And especially if you look at Genesis 1 and 2.
Zeker als je naar Genesis 1 en 2 kijkt.
It's just such a beautiful account about creation and about the God of creation.
Het is een heerlijk verhaal over de schepping, maar ook over de God van de schepping.
Okay. As I said, I want to share a few ideas on the area of potential.
Ik wil enkele gedachten met jullie delen over potentialiteit, over mogelijkheden.
Okay. And so what is the definition of potential?
Wat is de definitie van potentie, van mogelijkheid?
What would you say?
Wat zou jij zeggen?
How would you define potential?
Hoe zou jij dat definiëren?
We can talk back. Capacity, ja.
Capaciteit, ja.
Mm-hmm. Die vermogen, ja. Mm-hmm. Okay.
In de fysica heb je zoiets als potentiële energie.
Ja.
Je legt hier een bal op zo'n boek en die bal heeft de energie om naar beneden te vallen. Maar mm-hmm. De energie zit erin, maar het is maar als die in beweging komt dat er energie vrijkomt. Maar
ja,
zolang hij hier ligt, heeft hij de potentie om dingen te doen. Dat is fysica.
But I think that's a very good, okay, good definition. Yeah. Because Potential means that the ability is there, but it's not seen yet.
De mogelijkheid betekent de alles zit erin, maar je ziet het nog niet.
It's hidden.
Het is verborgen.
We see the little, is it a boy or a girl? Boy.
De kleine jongen daar.
I mean, you just know he's got potential in him.
Je weet dat hij gigantisch veel mogelijkheden heeft.
He is still small.
Hij is nog klein.
But he's gonna grow.
Maar hij gaat groeien.
And he's gonna be able to talk and walk and run.
En hij zal in staat zijn om te spreken en te lopen en nog allerlei andere zaken.
And he's gonna give gray hairs to his mother and father.
En hij zal op termijn grijze haren aan pa en ma geven.
But it's all the potential is there.
Maar alle potentialiteit zit erin.
And that's why it's a tragedy when a child like that dies.
En daarom is het zo'n tragedie als zo'n kind zou sterven.
I remember a few weeks ago with a child that drowned from Syria. And the images that went all over the world. It was a tragedy.
De beelden, de tragische beelden van een kind, een Syrisch kind wat verdronken was in de Middellandse Zee.
And it was just because of the tragedy of this potential of this small child that died.
De tragedie van een klein kind dat verdrinkt en al zijn potentialiteit kwijt is.
Okay. So if we look at around us, if we look at creation, we basically see that in creation there's such a lot of potential.
Maar als je naar de schepping kijkt, dan zie je gigantisch veel mogelijkheden.
Because God is the one that has got the potential that puts it into creation.
Omdat het God zelf is die zijn potentialiteit in die schepping heeft gelegd. Okay.
So there was a time where everything that we see now was in God.
Er was een tijd dat alles wat we nu zien in God was.
The potential for it was there.
Alles was aanwezig.
But it was not seen yet because it was in God.
Je kon het alleen nog niet zien, want het was in God.
And then he spoke.
En dan sprak hij.
And it came into being.
En dan plotseling kwam het tot leven.
So before the beginning was God.
Voor het begin was er God.
And for me that is also a good explanation of what faith is.
Dat toont eigenlijk ook voor mij heel duidelijk wat geloof is.
Because without potential, there is no room for faith.
Als er geen potentialiteit is, dan is er ook geen ruimte voor geloof.
If I pray for healing, if the potential for healing is not there, then it does not help me to pray.
Als ik bid voor genezing, maar er is geen mogelijkheid dat er genezen kan worden, dan heeft het geen zin om te bidden.
So faith is always linked to potential.
Geloof is altijd gelinkt aan de mogelijkheid.
And the potential is in who God is.
En de mogelijkheid is in wie God is.
Because he wants to heal, he wants to provide.
Want hij wil genezen, hij wil voorzien.
He wants to draw people unto him.
Hij wil mensen naar zich toetrekken.
And what we find also that very interesting is that many times if we look around as we see that life starts with potential.
Als we rondom ons heen kijken, dan zien we ook dat het leven start met die potentialiteit.
I'm going to do something.
Ga iets doen.
I have an apple in my hand.
Ik heb een appel in mijn hand.
This is my PowerPoint.
Dit is mijn PowerPoint.
Okay. What can we do with this apple?
Wat kan ik doen met die appel?
Okay, I can eat it. Except eating, what can I do with
Behalve
it?
Behalve eten, wat kan je er nog mee doen?
I can throw it.
Je kunt het ermee gooien.
What can I else do? I can make appelmoes, apple tart, apple pie, apple strudel.
Je kunt er appelmoes, strudel, taart mee maken.
I can squeeze it and get apple juice.
Je kunt het persen en sap van maken.
I can use it as decoration.
Je kunt het als versiering gebruiken.
And all of that is to do with the potential of apple.
Dat is de potentialiteit van deze appel.
But then I cut it open.
Maar ik snij hem open.
And we see that on the inside there are seeds.
En dan zie je aan de binnenkant dat er zaadjes zijn.
Kirsty enjoys that. You can
dat
also love.
Dat vindt ze heerlijk, hè?
You know what is faith?
Weet je wat geloof is?
Faith is to see the tree in the apple.
Geloof is de appelboom in de appel zien.
Because in the apple there's a seed, you can't see it.
Want hier is een zaadje, je ziet het niet aan de buitenkant.
So this apple has got the potential to grow into a tree.
Dus deze appel heeft de mogelijkheid om een boom te worden.
And that tree has got the potential to become a boomgaard, in other words a forest of trees.
En deze appel heeft de potentialiteit om uiteindelijk een boomgaard te worden.
But it starts with one seed.
Maar het start met één zaadje.
And this is what potential is about.
Daar gaat potentialiteit
It's
over.
Small,
het is klein.
But it can change. It can make a change.
Maar het kan een gigantisch verschil maken.
So God has created things, has created us with potential.
God heeft ons gemaakt met die potentialiteit.
He has created It is in us.
Het zit in ons.
Because he is the one that is the inventor of potential, because there's such a lot of potential in who God is.
En hij is daar de uitvinder van, omdat hij zelf al die mogelijkheden in zich heeft.
Everything that God created, he created to live in an ideal environment.
Alles wat God heeft hij gemaakt zodat het in een ideale omgeving zou kunnen bestaan.
Before God created something, he created the ideal environment.
God heeft voor hij iets gemaakt, heeft eerst de ideale omstandigheden gemaakt.
Okay, let's look at the word Eden.
Laat ons naar het woord Eden kijken.
The word Eden basically means presence.
Het woord Eden betekent eigenlijk aanwezigheid.
Or a door, or a delightful place.
Of een deur, of een heerlijke plaats.
So before God created mankind, he created Eden, the ideal environment for mankind to live in.
Dus voordat God de mens heeft gemaakt, heeft hij de ideale omgeving gemaakt waar de mens kon in leven.
And if we say the word Eden means presence, it means for us to live in God's presence is the ideal environment.
En als het aanwezigheid betekent, betekent het ook de mens kan daar leven in de aanwezigheid van God.
So for us who have been created in God's image to fulfill our potential is it means we need to live in the image of God. In the presence of God.
Als de Bijbel ons leert dat we naar Gods beeld zijn geschapen, dan betekent dat eigenlijk dat we zijn gemaakt om in de aanwezigheid van God te leven.
Okay. If we look in this in the scriptures in Genesis 1 and 2,
als je in de Bijbel leest in Genesis 1 en 2,
you will see that God was very systematic in his creation.
Dan zien we dat God heel op een heel systematische manier bezig was in de schepping.
Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6.
Dag 1, 2, 3 enzovoort.
And so it is very systematic.
Heel systematisch.
And he spoke and it happens.
Hij sprak en het gebeurde.
But before I continue.
Maar voor ik verder ga.
I just need to say, guys, I need some response from you because it seems all of you are falling asleep. So,
ik heb wat respons van jullie nodig, want ik merk dat sommigen de neiging hebben om in slaap te vallen.
You don't fall asleep, but I just see a blank face.
Ik zie alleen maar een gezicht.
And then I think, oh, am I really talking about something that is of interest, or do I, you know?
En ik vraag me dan af, van spreek ik woorden die van belang zijn, die binnenkomen?
Because this is still the introduction, we will get to the.
Ik zit alleen nog maar in de inleiding.
I'm from Africa.
Ik ben van Afrika.
So I'm used to response.
Ik ben er gewoon aan om dingen terug te krijgen.
So you can smile at me, you can say yes, you can say no.
Je mag lachen naar mij, je mag reageren, luid op of met een gebaar.
Ja, yeah, you can shake your head
knikken,
yes.
Or
no. But as long as the no's are not too much, it's okay.
Je mag ook nee knikken als het maar niet elke keer is. Dus,
okay. Yeah. Yeah. No, I just thought that I just need to say that so that
yeah,
we have the
dus
freedom to share.
Reageer maar, hij heeft het nodig.
Okay, good. You guys with me?
Ben je nog met me mee?
Let's continue. I want us to look at something in the Bible that is probably that you've never seen there.
Ik wil je iets laten zien wat in die eerste bladzijde van de Bijbel wat je misschien nog nooit zag.
And that is that, as I said, that God was very orderly in creation.
God is zeer systematisch, ordelijk in de schepping.
And then let's have a look at Genesis 1 verse 11.
Kijk eens naar hoofdstuk 1 van de Bijbel. Vers 11.
And it says that then God said, let the earth put forth vegetation, plants yielding seed and fruit trees of every kind on earth that bears fruit with the seed in it. And it was so.
En God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen, zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het.
Okay. And it says the earth brought forth vegetation.
En de aarde bracht groen voor.
So when God wanted something, he spoke to the source.
Als God iets wilde, dan sprak hij de bron aan.
Because in English it says, then God said, let the earth bring forth. He spoke to the earth, let the earth bring forth.
God sprak tegen de aarde, laat de aarde iets voortbrengen.
And from the earth came vegetation.
En van de aarde kwam er groen.
The same in verse 20.
Hetzelfde in vers 20.
And God said, let the waters bring forth bring forth swarms of living creatures and let birds fly above the earth across the dome of the sky.
Dus in het Engels staat het eigenlijk nog net iets anders dan bij ons. God zei, laat het water vissen voortbrengen in plaats van het water moet wemelen van levende vezels.
Ja. Yeah. And so in other words, whatever God spoke to became the source.
En God spreekt tot de bron.
And whatever I spoke to came from that source, and it's also dependent on that source.
En wat er dan uit voortkomt is afhankelijk van die bron. God spreekt tot die bron, en wat eruit voortkomt komt van die bron.
Ja. And as, again, as I said, it was very systematic.
Het was heel systematisch.
That before God could create plants, the water and the earth had to be separated.
En voor God planten kon maken, moest water en aarde van elkaar gescheiden worden.
And before God could create animals, the plants had to be there so that the animals could live from the plants.
En voor er dieren konden komen, moesten er eerst planten zijn, zodat de dieren van de planten konden eten.
So God always created the ideal environment first before he created what was supposed to live in that environment.
En zo merk je dat God altijd eerst de ideale omgeving creëert voor er een volgende stap komt.
Okay. And so in verse 24 God said, let the earth bring forth living creatures of every kind.
En laat de aarde in vers 24 laat de aarde wezens van allerlei aard voortbrengen.
And again, whatever God spoke to became the source of what came out of it.
En waar God tegen spreekt, wordt de bron van wat er dan uit voortkomt.
And it's also dependent on that.
En is daar ook afhankelijk van.
Okay. I have a small branch with me, twig.
Ik heb een takje meegebracht.
And you can see the leaves are not very happy.
De bladeren zijn er niet zo happy mee.
Because it is removed from its source.
Want het is van zijn bron weggesneden.
In order for this to grow and continue to bloom, it had to be connected to its source.
Voor dit verder kon groeien en eventueel bloeien, dan moest het aan zijn bron verbonden blijven.
But because it's been removed from the source,
maar omdat het weggenomen is van zijn bron,
it becomes like this, a dry twig.
Zal het uiteindelijk als deze droge twijg worden.
And then in a few years time it goes back into the soil.
En over enkele jaren gaat het dan terug in de grond.
Or maybe sooner.
Of nog vroeger.
So whatever God spoke to became the source.
Waar God tegen spreekt wordt een bron.
Whatever came from the source is dependent on the source.
Wat uit die bron voortkomt is afhankelijk van die bron.
And when it's not connected to the source, it dies and go back to its source.
En als het ervan losgesneden wordt, als wat is gemaakt losgesneden wordt van de bron, dan gaat het uiteindelijk dood en keert het terug naar waar het vandaan komt.
So it needs to be attached to its source.
Het moet aan zijn bron verbonden blijven.
It's the same with this apple seed.
Het is hetzelfde met dat zaadje uit die appel.
Because it's not connected to its source, it will not grow.
Als het niet aan zijn bron verbonden is, zal het niet groeien.
It will stay an apple seed.
Het zal een zaadje blijven.
Until I plant it.
Tot ik het plant.
And I water it.
Ik het water geef.
And then it will grow.
En dan zal het groeien.
Okay. But then I want us to have a look at Genesis 1 verse 26.
Maar laat ons eens kijken naar Genesis 1, 26.
Ja, 26 tot 28. Ja. Then God said, let us make humankind in our image according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air, and so forth.
Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, de vogels van de hemel, enzovoort.
Did you see what I saw here?
Zie je wat ik zag?
When God wanted plants, he spoke to the earth.
Als God een plant wou, dan sprak hij tegen de aarde.
When he wanted to have animals, he spoke to the earth.
Als hij dieren wou hebben, sprak hij tegen de aarde.
But when he wanted to create us,
maar als hij ons wou maken,
to whom did he speak?
Tegen wie sprak hij?
To himself.
Tot zichzelf.
And that is amazing.
Dat is heel wonderlijk.
So if I said that we need the source in order to survive, to reach our potential,
als we begrijpen dat we een bron nodig hebben om te kunnen overleven.
And that when we die, we go back to the source.
En als we sterven, dat we terug naar de bron gaan.
What happens when we die?
Wat gebeurt er dan als we doodgaan?
Our spirit stays there for eternity.
Onze geest leeft voort voor eeuwig.
And for me, that is one of the most beautiful things about the Bible.
Dat is een van de mooiste dingen in de Bijbel.
Is that God spoke to himself.
Dat God tegen zichzelf sprak.
So God is our source.
God is onze bron.
He is the one that we need to be connected to.
Hij is degene met wie we verbonden moeten zijn.
And that if we continue to live in his presence, we will reach the potential that is placed in us.
En als we in zijn aanwezigheid blijven, dan zal de potentialiteit die hij in ons gelegd heeft ook vrijkomen.
And I think that is just so beautiful.
Dat is mooi.
Because there's a saying that says strong identity leads to strong action.
Want sterke identiteit leidt tot sterke actie.
So if we know who we are and who our Father in heaven is and who we are in him, we will do great things for him.
Als wij weten wie we zijn, als we weten wie God is, als we weten wie wij zijn in God, dan zullen we in staat zijn om grote dingen te doen.
So there are two things that is important for us to know.
Twee belangrijke dingen voor onszelf om te begrijpen.
The first one is we've been created in God's image.
Het eerste is dat we naar Gods beeld zijn gemaakt.
And that he's given us his presence.
En dat hij ons zijn aanwezigheid heeft.
And if I know that I'm created in God's image.
Als ik weet dat ik in God, naar Gods beeld ben gemaakt.
And that my identity is not a sinner, but my identity is a son or a daughter.
Als mijn identiteit niet is een zondaar, maar een zoon of een dochter.
And I live in the presence of God.
En ik leef in de aanwezigheid van God.
Then I will make a difference.
Dan zal het een heel verschil maken.
Why do I say that my identity is not the fact that I'm a sinner?
Waarom zeg ik dat mijn identiteit niet is dat ik een zondaar ben?
I wish I had a whiteboard. Then I would draw it, but it's okay.
ik wou dat ik een bord had om het te kunnen tekenen, yeah. Maar
because if my identity is that I'm a sinner, it means this is who I am. I can never change.
Als mijn identiteit is dat ik een zondaar ben, dan is dat wat ik ben en dan kan ik ook niet veranderen.
But if my identity is I'm a son or a daughter of the Most High and sometimes I sin.
Maar als mijn gedachte is van ik ben een zoon of een dochter van de Allerhoogste en het gebeurt dat ik zondig.
And sometimes I have sinful habits.
En soms heb ik zondige gewoontes.
You see what is the difference?
Zie je het verschil?
The one is brings hope, the other one brings hopelessness.
Het ene brengt hoop, de andere hopeloosheid.
Because I know that I'm loved and that's why I can change.
En ik kan veranderen omdat ik weet dat ik geliefd ben.
While if that my identity is I'm a sinner, it means this is who I am. I cannot change. I will always be a sinner.
En als ik denk mijn identiteit is zondaar zijn, dan is er geen hoop. Ik kan niet veranderen.
And for us to realize just the fact that we've been created in God's image.
Maar het feit om te begrijpen en te beseffen, ik ben geschapen naar Gods beeld.
And that he's given me his presence, the ideal environment to live in.
Dat hij mij zijn aanwezigheid geeft als de ideale omgeving om te leven.
That gives me value.
Dat geeft mij waarde.
And that is a place from where I need to go and rule and reign over what he's given me.
En vanuit die positie kan ik dan doen wat hij aan Adam en Eva heeft gezegd van regeer over deze aarde.
Let's have a look in Genesis 2.
Laat ons naar Genesis hoofdstuk 2 kijken.
I'm not going to read it, but I'm just going to quote some of it.
Ik ga een paar zaken eruit noemen.
We also see in Genesis 2 that out of the earth God created Adam.
We zien ook in Genesis 2 dat uit de aarde God Adam heeft gemaakt.
And at a moment God breathed his life into Adam.
En dat op een bepaald moment God zijn leven in Adam blaast.
And I always have this picture of Adam, the ball of clay that is there.
En ik zie daar nog altijd, ik zie in mijn verbeelding Adam daar liggen als een klomp klei.
It's just a statue.
Als een standbeeld.
There's no life in him.
Niets van leven in hem.
And then God came and he bowed down and he blew his breath, his life into Adam.
En dan komt God en blaast zijn leven in Adam.
He breathed his spirit into Adam.
Hij blaast zijn geest in Adam.
And Adam's eyes opened up into life.
En zijn ogen gaan open voor het leven.
And many times I have this image that when that happened, it's just like I see the face of God.
En dan als ik dat zie, dan als ik dat zie gebeuren, hoe Adam dan leven krijgt, dan zie ik hoe God is.
Because I was in the army and I worked in the medical corps.
Ik was vroeger in het leger en daar werkte ik bij de medische afdeling.
And there we learn how to do you call it HBO here? You know, mouth-to-mouth recitation?
Ja. En daar leerden we om mond-op-mond ademhaling te doen.
And there I learned that for you to blow your breath into someone else, you need to be very, very close.
En om dat te kunnen doen, dan leer je dat je heel, heel dicht bij iemand moet zijn.
And so when I read this, that God blew his breath into Adam, I just see the face of God right against this ball of clay.
En ik zie datzelfde beeld als Adam leven krijgt. God die heel dichtbij komt om leven in te blazen.
And so when Adam opened his eyes into life.
Wanneer Adam zijn ogen open doet om te leven.
What did he see?
Wat ziet hij dan?
He saw the face of God.
Hij ziet het aangezicht van God.
But what did he see in the face of God?
Maar wat zag hij in het gezicht van God?
Love.
Liefde.
Joy.
Blijdschap.
A great satisfaction.
Grote voldoening.
Because God says, this is very good.
Want God zei, dit is supergoed.
And for me is like, if we open our eyes, this is part of the opening our eyes, let us see. If I open my eyes, I can still see and hear this cry of God that says, this is very good.
En als ik in staat ben om ook nu weer mijn ogen open te doen, dan mag ik God zien die zegt, dit is zeer goed.
Because sin has changed us, it has not changed God.
Want zonde heeft ons, heeft mij veranderd, het heeft God niet veranderd.
So the same excitement that God had, the satisfaction when he created things and he said, this is very good, that same satisfaction he has. Sorry.
Okay. Dus diezelfde datzelfde enthousiasme dat God heeft toen hij leven maakte,
is still there.
Is daar nog altijd?
Because that is not changed.
Want dat is niet veranderd.
Because God is not changed, it is that is changed.
God is niet veranderd, wij zijn veranderd.
So through sin what has happened is that whenever there's a smile on God's face, through our brokenness we see a frown.
Want er is een glimlach op het gezicht van God, maar door onze gebrokenheid zien wij eerder een grijns.
And that is how we live life.
En zo leven wij ons leven.
But if we become quiet and we focus, we see still that echo that says this is very good.
Maar als we stil worden, dan kunnen we in staat zijn om te zien en te horen dat God zegt dit is zeer goed.
Even today just driving here from where we live in Kortenberg, just looking at the leaves and the colors of the trees, it's wow, this is beautiful.
Toen ik van Leuven, toen we als gezin van Leuven naar hier kwamen en alle kleuren pracht zagen op de bomen, dan zag ik van wow, dit is prachtig.
When a new baby is born, it's wow.
Als er een nieuw leven geboren wordt, wow.
It's still part of that beauty that God says this is very good.
Dit is nog altijd een tekentje, een voorbeeldje van de God die zegt dit is zeer goed.
But what is beautiful me about this is that at that moment Father, Son and Holy Spirit were involved in creation.
En wat mooi is om te zien is dat op dat moment toen Adam zijn leven kreeg, dat de Vader, de Zoon en de Geest alle drie erbij betrokken waren.
So what happened is that the Father wanted to have a bride for his son.
De Vader wou een bruid hebben voor zijn zoon.
And the Son wanted to have sons and daughters for the Father.
En de zoon wou zonen en dochters hebben voor de vader.
So it's all about a relationship between Father, Son and Holy Spirit.
Het is altijd een relatie tussen Vader, Zoon en Heilige Geest.
And from this place of relationship we were created.
En vanuit die relatie tussen die drie godheden, als het ware, zijn wij gemaakt.
Because love always wants to give.
Want liefde wil geven.
I've seen it in my own life.
Ik heb het in mijn eigen leven gezien.
I love my wife and my kids.
Ik hou van mijn vrouw en kinderen.
And when I experience something beautiful, what do I want to do? I want to share it with them.
Als ik iets moois ervaar, wat wil ik dan doen? Ik wil het met hen delen.
You always wish there was someone else that you can share it with.
Je wil iemand hebben met wie je die dingen kunt delen.
And I think that's part of the character of God.
Dat is precies hoe God is.
God loves and he gives.
God heeft lief en hij geeft.
He loves and he gives.
Hij heeft lief en hij geeft.
And that's who he is.
Zo is hij.
And I think we need to come to a place where we can also see that great satisfaction in the face of God.
Wij hebben ook een moment nodig in ons leven dat we die voldoening in Gods gezicht als het ware kunnen zien.
Because otherwise what will happen is we will just always feel that God tolerates us, but he does not really delight in us.
Want anders als we dat niet doen, gaan we altijd het gevoel hebben dat God ons min of meer tolereert, aanvaardt, maar niet echt aanvaardt.
Because he's created us.
Want hij heeft ons gemaakt.
So he needs to look after us, so he needs to tolerate.
Dus hij moet wel naar ons omkijken, dus hij moet ons wel tolereren zoals we zijn.
I have a friend in France.
Ik heb een vriend in Frankrijk.
And one day she said to her daughter, "You know, I love you."
Ik heb een vriendin in Frankrijk en zij zegt tegen haar dochter, ik hou van je.
And the daughter said, "Aye, mom, you are my mother, you're supposed to love me."
En die dochter antwoordde van, ach, ik weet het, mama, dat is jouw plicht om mij lief te hebben.
And she says, no.
Nee, zegt ze.
I love you because I want to love you and I do love you.
Ik heb je lief omdat ik je wil lief hebben en omdat ik je lief heb.
And I think many times we feel that God just tolerates us because he's created us. So he's... Ja, hij is opgescheept met ons. I don't know, is that the right word?
Ja, dat is ook oké.
Okay.
Ja, God zit met ons opgescheept omdat hij ons nu eenmaal gemaakt heeft. Ja.
But if I have that vision of who God is,
maar als ik zie hoe God is,
And if I only see him tolerating me,
en als ik alleen maar zou denken van hij tolereert mij,
then I will not be able to live life to the fullest.
Dan zal ik geen volwaardig leven kunnen leiden.
If I only know that Amanda tolerates me because we are married.
Als ik zou weten of denken dat Amanda mij alleen maar tolereert omdat we nu eenmaal getrouwd zijn.
Do you think I will really trust her?
Denk je dat ik haar zal vertrouwen?
No.
Niet echt.
I think it's many times the way that we see God.
En zo gaat het vaak ook hoe wij God zien.
And that's why it's hard for us to trust God.
En daarom is het moeilijk om God te vertrouwen.
But I know in my deepest being that my wife delights in me.
Maar ik weet in mijn diepste hart van binnen dat mijn vrouw vreugde vindt in mij.
And that's why I can trust her with my life.
En daarom vertrouw ik haar mijn hele leven toe.
And if I can see Father delights in me.
Als ik een vader zie die vreugde vindt in mij,
I can trust him.
Dan kan ik hem vertrouwen.
And in that trust, there's an assurance that comes.
En in dat vertrouwen komt er een zekerheid.
And that assurance gives me the freedom to engage with life.
En die vastheid die geeft mij de vrijheid om het leven in te stappen.
To say, guys, here I am.
Om tegen de mensen te zeggen van hier ben ik.
You can get to know me. There's nothing to hide.
Je mag mij leren kennen. Ik heb niks te verstoppen.
And I'm also willing to say, I want to get to know you.
En ik word dan ook een mens die zegt van en ik wil jou leren kennen.
Because I'm safe and secure in who I am.
Want ik voel me veilig in wie ik ben.
So we've been caught up in this relationship between Father, Son and Holy Spirit.
Dus we zien hoe die relatie is tussen Vader, Zoon en Geest en daar zitten wij als het ware in ook.
And the next time we will speak, I will speak more about that.
En de volgende keer zal ik over dat aspect meer vertellen.
So that we can understand more of who we are in Him.
Dat we meer kunnen begrijpen van wie we zijn in Hem.
But tonight I just want to say that God has created you.
Maar vanavond wil ik vooral benadrukken van God heeft je gemaakt.
And what Adam saw when he opened his eyes into life, He wants you to see as well.
En wat Adam zag toen hij zijn ogen voor het eerst opende, dat wil God dat jij vandaag ook ziet.
I've been thinking about this.
Ik heb hierover nagedacht.
I do that sometimes.
Ik doe dat soms.
And I was thinking, if God could create Adam and Eve as adults, why couldn't He create all of us as adults?
Als God Adam en Eva als volwassenen heeft gemaakt, waarom zijn we dan niet allemaal als volwassenen geboren?
I mean, I think there are many reasons.
Er zullen vele redenen zijn.
But the one reason that stands out for me,
maar één reden die echt bovenaan staat is.
Is that I believe that Adam's and Eve's kids were supposed to see in their parents' face what Adam saw in the face of God.
Ik denk dat God kinderen, of het bedoeld heeft dat er kinderen geboren worden, is dat die kinderen in staat zijn om in het gezicht van hun moeder te zien of hun vader te zien wat zij zagen toen ze God voor het eerst zagen.
But we know sin happened.
Maar we weten dat er zonde kwam.
And we don't see that anymore.
En we zien het niet meer.
Because many times in the mirror of the others, the important others, we get a different idea of who we are.
Want als we in de spiegel van de anderen kijken, dan zien we vaak een ander beeld van hoe we zelf zijn.
But God wants to hold up another mirror to us.
Maar God wil een andere spiegel ophouden voor ons gezicht.
That we will see who He is.
Dat we in de eerste plaats zien hoe Hij is.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien.
And as you see God,
en zoals je God ziet,
your heart will become pure.
Dan wordt je hart zuiverder.
I've seen it over and over in my own life.
Ik heb dat in mijn eigen leven zo vaak gezien.
The more I focus on my weaknesses,
hoe meer ik op mijn eigen zwakheden zie,
the less I see of God.
Hoe minder zie ik van God.
And sometimes the more I focus on my weakness,
en hoe meer ik op mijn zwakheid kijk,
the things that I still need to change,
en op de dingen die ik moet veranderen,
the less I see of who God is.
Dan zie ik minder hoe God is.
And there were the times that I've just deliberately put aside looking at my weaknesses.
En er is een tijd geweest dat ik heel bewust ermee ophield om naar mijn eigen zwakheden te kijken.
As an example.
Als een voorbeeld.
I should not be critical. I should not be critical.
Ik dacht op een bepaald moment van ik mag niet kritisch zijn.
So the more you focus on I should not be critical, what happens?
En hoe meer je dat gaat zeggen en denken, wat gebeurt er dan, denk je?
The more critical you become.
Hoe meer kritisch je wordt.
And the same with the fear of man. I should not have the fear of man. I should not have the fear of man.
Hetzelfde met bang zijn voor mensen. Ik mag niet bang zijn voor mensen.
The more you focus on that, the more fear of man you have.
Hoe meer focus je daar hebt, hoe banger voor mensen je wordt.
So the solution is not focusing on the problem, but focusing on God.
Dus de oplossing zit niet in het focussen op het probleem, maar op de focus op God te hebben.
And that I've seen over and over in my life.
Dat heb ik zo vaak gezien in mijn eigen leven.
God looks at you and he sees more than what you see yourself.
God ziet in jou veel meer dan wat jij in jezelf ziet.
There's a potential in you that God sees that you don't see.
Er is een potentialiteit, een mogelijk, er liggen mogelijkheden in ons die wij vaak niet zien, maar die God wel ziet.
In Jacob.
In Jacob.
Who was a deceiver.
Die een bedrieger was.
Out of his line, the Messiah was born.
En toch komt uit zijn leven voort uiteindelijk de Messias.
Moses was a murderer.
Moses was een moordenaar.
But then God called him from that place of hiding to go and to deliver his people.
Maar God riep hem toch uit die verborgen plek in de woestijn om te gaan en zijn volk uit te redden.
David was a shepherd boy.
David was maar een herdersjongen.
They did not see him, they did not recognize anything special in him.
Niemand herkende iets van bijzondere waarde in hem.
Because when Samuel came to crown or anoint the next king, they were not even thinking about this shepherd boy that was somewhere looking after the sheep.
Want toen Samuel kwam in dat gezin om de nieuwe koning te zoeken, dacht er niemand aan David.
But he became one of the kings that we still celebrate today.
Maar hij was een van de koningen die we vandaag nog altijd eren.
If we look in the Psalms that he's written.
Als we wel eenmaal naar de liederen kijken die hij geschreven heeft.
Man after God's own heart.
Een man naar het hart van God.
The same with Peter.
Hetzelfde met Petrus.
He denied knowing Jesus.
Hij verloochende dat hij Jezus kende.
And then after Pentecost, everything changed about his life.
En na Pinksteren werd alles ondersteboven gedraaid in zijn leven.
And he became a pillar in the church.
Werd hij een pilaar, een zuil in de kerk.
And so, when God looks at you, he sees more than what you see.
Als God naar jou kijkt, dan ziet hij meer dan wat jij ziet.
And I just want to end off with just looking for a few moments at understanding God as Father.
En ik wil afronden door een beetje tijd te nemen om te kijken van hoe kunnen we God zien en begrijpen wie hij is.
And for that I just for a moment want us to have a look in Luke 15.
Om dat te doen willen kijken in wat Lucas in hoofdstuk 15 heeft opgeschreven.
Very well known story of the prodigal son.
Een heel bekend verhaal van de verloren zoon.
And I just want us to have a look in verse 20.
En ik wil je aandacht vragen voor vers 20 in hoofdstuk 15 van Lucas.
It's about the prodigal son that went away from the father, he got his inheritance and then he went off to a far land.
Het is een verhaal van een verloren zoon die zijn deel van de erfenis opeiste en wegging naar een ver land.
And after a while, after everything was spent and he was very hungry and not in a good place, he decided, I want to go back to my father.
Toen hij alles had opgeleefd en hij geen eten meer had, besliste hij van, ik wil terug naar mijn pa.
And it says here in verse 20.
En in vers 20 staat er.
So he set off and went to his father, but while he was still far off, his father saw him and was filled with compassion. He ran and put his arms around him and he kissed him.
En wat staat er in vers 20? Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.
Just from this one verse, we already get three characteristics of who the Father is.
Met dit vers alleen al zie je drie eigenschappen van God.
The first one is that he's patient.
Het eerste wat we zien is dat de Vader geduldig is.
He was waiting for his son to return.
Hij wachtte tot zijn zoon zou terugkomen.
And he actually saw him coming from far off already.
Hij zag hem al van ver naderbij komen.
And he had compassion. That's the second thing.
Het tweede wat we zien is dat hij niet alleen zag en wachtte, maar ook dat hij ontferming had, medelijden had.
But not only that he had compassion, but he also expressed it.
Maar niet alleen had hij medelijden, maar hij toonde dat medelijden ook.
In other words, he came and he hugged his son.
Hij kwam naar zijn zoon en hij omhelsde hem.
And I think that's what the Father wants to be for us here too.
Dat is wat de Vader voor ons wil zijn.
He is also the one that is patient for us to return to him.
Hij is altijd geduldig om te wachten tot wij naar hem terugkomen.
And he has compassion on us.
Hij heeft ontferming over ons, medelijden over ons.
And he wants us to open our eyes that we can see his and experience his embrace.
En hij verlangt ernaar dat onze ogen open gaan zodat we kunnen zien dat hij verlangt om ons als het ware te omhelzen.
And I think with this I'm going to stop.
Ik denk dat ik hier ga stoppen.
And next time we will talk more about that relationship.
Volgende keer gaan we meer praten over die relatie.
And who we are in God.
wie we zijn in God.
But I just felt as the beginning it's important for us just to start with Genesis 1.
En ik vond het zo belangrijk om hier te starten bij Genesis 1.
So that we just understand that God spoke to himself when he created us.
Dat het zo belangrijk is om te zien van God sprak tot zichzelf toen hij mij gemaakt heeft.
And that is where I come from.
En daar kom ik vandaan.
And that's why I can have a relationship with him.
En daarom kan ik een relatie hebben met hem.
And it's in relationship with him that I can reach my potential.
En in die relatie met hem kan ik worden wie ik moet zijn.
And I think that is beautiful.
Dat is heerlijk.
Amen.
Amen.
Let's just pray together.
Laat ons een moment van gebed nemen.
Father, you know all of us that are here tonight.
Heere God, dank u wel. U kent ons allemaal zoals we hier zijn.
You know, Lord, where we are in our journey with you.
U weet waar we staan in onze reis met u.
And I pray right now, Lord, that you will meet us where we are.
En ik verlang er naar God dat u ons ontmoet daar waar we zijn.
Lord, right now where we are, meet us in a way that we will be able to recognize you.
Heere God, waar we nu zijn op dit moment, wilt u ons zo benaderen dat we u herkennen als degene die tot bij ons komt.
And I know, Father, that many of us, our eyes have been closed.
En Heer, u weet hoe gesloten onze ogen kunnen zijn.
Because of our own inadequacies and sin.
Omwille van onze onvolmaaktheden, onze zonden.
And also the culture that we live in, the world that we live in.
Maar ook gekleurd door de cultuur waarin we leven, de wereld waarin we leven.
And I pray, Lord, that you will just help us to take away the veil from our eyes.
Heere God, ik bid dat u de sluier van onze ogen zult wegnemen.
So that we can see you for who you are.
Dat we kunnen zien hoe u bent.
Lord, that we can see what Adam has seen in your face.
Dat wij mogen zien hetzelfde wat Adam zag in uw gezicht.
That joy, that delight.
Die vreugde, die voldoening.
That love.
Die liefde.
And that will be the thing that will bring healing to us.
En dat hetgeen zal zijn wat ons genezen mag.
That thing that will bring purity to our hearts.
Dat weer zuiverheid in onze harten mag brengen.
That will be the thing, Lord, that will open our ears to hear the cry that says, "This is very good."
En dat onze oren daardoor weer mogen opengaan om de roepstem te horen die zegt van dit is zeer goed.
Because it's only when we hear that we can be in a place of rest.
Het is alleen maar als we dat horen dat we op een plaats kunnen zijn waar we rust en vrede kunnen vinden.
Because otherwise we will always live and think there's something else I need to do.
Want anders gaan we altijd het gevoel hebben dat we iets moeten doen om beter te worden.
While God, you just came to a place where you could rest.
Heere God, dank u wel dat u ons tot een plaats wil brengen waar we kunnen rusten.
And that place is in you.
Die plaats is bij u en in u.
Because you are a God of rest.
Want u bent een God van rust en vrede.
And I pray that we'll be able to connect with you.
En we bidden, Heere God, dat we in relatie kunnen komen met u.
And as we know who you are, we will be in that place of rest.
En als we zien hoe u bent, dan zullen we in die plaats van rust kunnen komen.
In Jesus' name.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.